Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
But you don't hear them talking about COVID. COVID. To be specific, COVID-19. That name gets further and further away from China as opposed to calling it the Chinese virus. And despite the fact that I have done a phenomenal job with it, I shut down the United States. I saved hundreds of thousands of lives. We don't ever get even a mention.
Welkom bij Radio Amerika, de nieuwe podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Tot aan de presidentsverkiezingen van komende november en nog even daarna spreken wij elke 3 weken over een belangrijk politiek moment, over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de presidentsverkiezingen tussen de zittende president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer, en ik bel vanaf de redactie in Amsterdam met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas, die op zijn werkplek zit in Washington, D.C.
Aanwezig.
Hallo Casper. Wij gaan het hebben over de groeiende corona-epidemie in overwegend republikeinse delen van de Verenigde Staten. Dit worden wel de rode delen van de Verenigde Staten genoemd, naar de kleur van de Republikeinse Partij, in tegenstelling tot het blauw van de Democraten. De rode delen van het land werden tot juni voor het coronavirus gespaard. Toen eerder dit jaar die blauwe steden, dus steden met grote democratische meerderheden zoals New York en Seattle, zwaar werden getroffen door het virus, keek het Republikeinse Witte Huis grotendeels van een afstand toe of leverde commentaar op hoe het daar werd aangepakt. En dat kan nu niet meer, nu de gebieden waar het aantal coronabesmettingen het hardst groeit wordt geleid door politieke medestanders van president Trump. Casper, ik hoorde dat het virus daarom ook wel de Red Virus wordt genoemd. Klopt dat?
Ja, dat is een beetje een soort schetsname die aangeeft dat het idee dat corona iets is wat oorspronkelijk voornamelijk inderdaad in democratisch stemmende staten een probleem was aan de kusten, nu echt het binnenland van Amerika en het zuiden begint te raken. En daarmee dus ook een politiek probleem gaat worden voor Trump en de Republikeinen.
Vandaag zag ik een aantal statistiekjes van Associated Press en onderzoeken van Johns Hopkins Universiteit die aantonen dat tot begin juni, dus echt gewoon een paar weken geleden, de staten waar Hillary Clinton de verkiezingen van 2016 won, meer besmettingen hadden dan staten waar Donald Trump won. En dat in begin juni er echt op een soort omslagpunt was en dat de besmettingen in rode staten opeens heel snel begonnen op te lopen. En dat ze nu bijna 3/4 uitmaken van alle nieuwe coronabesmettingen in de VS. Dus ja, het aantal doden loopt nu ongeveer gelijk, maar dat moet gewoon heel snel gaan stijgen in republikeinse gebieden. En je zou ook kunnen zeggen, ja, daarmee wordt dat politieke probleem ook vanzelf over de twee partijen gespreid. Maar zo werkt het in de Verenigde Staten niet.
Nou, het is inmiddels een probleem geworden dat gewoon de grote schaduw over de verkiezingen gaat werpen. Trumps gok was een beetje, corona blijft beperkt tot gebieden waar mijn kiezers niet zitten. En die gok heeft zich nu niet, die betaalt zich gewoon niet uit. Dat is nu inmiddels niet meer zo. Er komt momenteel, en dat is echt, als je erover nadenkt, schokkend, een Wuhan per dag bij in de Verenigde Staten. Dus het totale aantal besmettingen dat in de plek waar de uitbraak begon in China, in totaal kwam 50.000 en meer, komt er op dit moment per dag in Amerika bij. En dat is echt een waanzinnig aantal.
Ja, we zitten volgens mij nog maar op de helft. Want ik las dat Anthony Fauci, de coronatsaar van het Witte Huis, die voorspelde dat het wel eens 100.000 per dag zouden kunnen gaan worden. 2 Wuhans per dag.
Klopt,
dat betreft
klopt.
Zijn we nog lang niet bij het eind.
Nee, en de sterftecurve, om het zo maar te zeggen, het is bijna cru om het in zulke technische termen te zeggen, want het gaat over mensenlevens, maar de sterftecurve blijft nog een beetje achter. Het zijn veel jongeren die het virus hebben opgelopen in bars en op feesten. Maar die Anthony Fauci die jij net noemde, dus de voornaamste epidemioloog hier in de Verenigde Staten, die zegt ja, het is een kwestie van tijd en dan krult ook die curve met het aantal sterfgevallen weer omhoog. Dus het zijn hele grimmige verkiezingen aan het worden in die zin in Amerika, omdat het gewoon gaat tussen hoeveel doden kan het land aan voordat het zegt onder het huidige leiderschap gaat het gewoon niet.
Ik zag een quote van Cuomo, de gouverneur van New York. Die zei op CNN, you played politics with the virus and you lost, zei hij tegen Donald Trump. En maakte het daarmee, hij had natuurlijk wel wat gram te halen, omdat Donald Trump hem heel erg aanviel toen die besmettingen het hoogst waren in New York. Maar het is toch wel ontzettend cru dat deze aantallen zo worden heen en weer gesmeten door politieke tegenstanders. Het gaat nog steeds wel om mensen die doodgaan. Maar het wordt ontzettend gepolitiseerd en in die tweedeling getrokken.
Ja, en dat Amerika een verdeeld land is natuurlijk geen nieuws. Dat hebben we de afgelopen jaren ondervonden. Dat heeft iedereen gezien. Maar er was natuurlijk nog wel een soort stille hoop, zou je kunnen zeggen, dat op het moment dat zich iets voordoet zoals een virus, een virus is natuurlijk in die zin apolitiek, dat een moment is waarop Amerika even boven zichzelf uitstijgt, even de verdeeldheid overkomt. Het idee van partij tegen partij, staat tegen staat, Trump tegen zijn uitdaging, dat een beetje naar de achtergrond verdwijnt met het idee van we hebben een gezamenlijke vijand. Maar dat is niet gebeurd.
Ik heb hier ook over nagedacht. Ik zat te denken aan een boek wat daar wel licht op werpt volgens mij. Ik dacht aan het boek If We Can Keep It van de Amerikaanse journalist Michael Tomasky. Die schreef er vorig jaar een boek over en ja, een aantal reviews die zeiden van ja, Tomasky die vertelt ons wat we al weten, dat het land heel erg verdeeld is. Maar hij had toch wel een soort andere analyse. Hij zei, die polarisatie van de Verenigde Staten, dat wordt heel erg opgehangen aan Trump. Mensen zien dat de polarisatie nu extreem is, maar het is eigenlijk de standaard situatie in de VS. Het wordt nu heel erg dagelijks eigenlijk naar boven gehaald. Maar hij schreef, mensen denken vaak aan de uitzonderingstoestand van 1945, 1980. Mensen hebben dat meegemaakt. Die denken daaraan en die denken dat politiek zo hoort. Maar die periode was volgens Tomasky de enige moment dat Amerikanen echt over partijlijnen samenwerkten. En extreme polarisatie is volgens hem de standaard toestand.
Ja, maar het interessante is dat die periode die jij dan noemt kwam na de Tweede Wereldoorlog. En dat was ook een moment waarop Amerika vocht tegen een gezamenlijke vijand. En blijkbaar op dat moment het vecht tegen de gezamenlijke vijand van buiten belangrijker vond dan de interne verdeeldheid. Maar dan is nog steeds de vraag waarom corona niet zo wordt ervaren. Waarom wordt de corona-uitbraak wel meteen helemaal opgezogen in die dynamiek van polarisatie?
Ja, het is een beetje een lastig debat waar het nou precies aan ligt. Maar heel veel mensen die naar de huidige polarisatie kijken, die zeggen toch ja, je wil in zo'n geval is het moeilijk om schuldigen aan te wijzen. Maar je kunt er toch moeilijk omheen dat Republikeinse partijstrategen in de jaren 80 ervoor hebben gekozen om te polariseren als bewuste strategie. In de jaren 90 ook. Zijn gaan vragen of politici woorden konden gebruiken die emotie, die verdeeldheid uitstralen, omdat zij dat identificeerden als een winstpunt voor hun politiek. En je zou kunnen zeggen dat Trump daar een verlengde van is. Ik moet zeggen dat je die analyse van Tomasky, daar ben ik wel een beetje sceptisch over. Ik denk zelf eigenlijk dat die verdeeldheid nu echt veel groter is dan die, 20 jaar geleden was. Maar
ja, nou ja, en hij slaat ook op precies zoiets fundamenteels als wetenschap. En dat is dat. En het idee, dus voor mij is het zaaien van scepsis tegen wetenschappers, tegen onafhankelijke experts, dat is ook een beetje als een boemerang in het gezicht van Amerika teruggeslagen. Want dit is een moment waarop je juist de behoefte hebt aan inderdaad onafhankelijke experts zoals die Fauci die we net al noemden, die Amerika zo een beetje de weg wijst welke kant het op gaat. En of je hebt een politieke structuur nodig, dat is trouwens ook nog een kwestie. Ik heb soms wel eens de indruk dat de federale structuur van Amerika gewoon niet is toegerust op een pandemie. Want iedere staat heeft zijn eigen regels. De ene staat gaat eerder open dan de andere. Mensen gaan reizen tussen staten. Dus op die manier krijg je het virus volgens mij ook gewoon er niet onder.
Ja, ik las daar toevallig net een commentaar over in The Economist. Die Economist zelf die schrijft van nou, de zwakte van Amerika is ook zijn kracht. Het is een duidelijke zwakte dat er nu niet een federale aanpak is. Trump staat er heel erg verloren bij en daardoor doet de overheid niks. En er is geen sturing en daarmee ligt het land lam, zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant is het land heeft een hele grote spreiding van machten. En er zit heel veel macht bij de gouverneurs, bij counties. Mm-hmm. Die hebben allemaal hun eigen health experts en die maken eigen beleid. En daar zit dus ook een kracht in dat die onafhankelijk van Trump zijn gaan bewegen. En nu is het wel zo dat je ziet onder Trump dat hij ook die structuur heeft proberen te polariseren in de federale overheid bijvoorbeeld. Maar ja, op lokaal niveau is er toch op heel veel plekken wel een aanpak geweest. Maar ja, in republikeinse gebieden dus veel minder, omdat je daar die polarisatie zag terugkomen.
Ik snap dat punt wat de Economist maakt op zo'n moment wel, maar dan eigenlijk komt het dan op neer dat het een soort grabbelton is en dat je gewoon moet hopen dat je in een staat woont waarin de gouverneur verstandig genoeg is om de economie niet te vroeg weer open te gooien of bereid is voldoende beademingsapparaten in te kopen. En op het moment dat je dan nog steeds binnen de VS van A naar B kan, van de ene staat naar de andere, dan besmet letterlijk de ene staat de andere. Dat is ook een reden waarom die curve nu weer aan het omhoog gaan is. Dus ja, ik vraag me toch af. Ik denk dat een structuur die zo erg leunt op centrale macht, als je dan slechte centrale macht hebt of zwakke centrale macht, zoals in het geval van Trump, of die dit vraagstuk polariseert, dan ben je met z'n allen toch wel redelijk in de aap gelogeerd. En dat, wat ik zeg, dat blijkt nu.
Ja, ik denk trouwens dat zo'n Cuomo, die linkt natuurlijk dat groeien van dat virus in republikeinse staten enorm aan Trump. Ik denk wel eerlijk gezegd dat hij hier ook gewoon pech heeft, want republikeinse staten, daarin hebben de mensen altijd minder de voorschriften gevolgd. Ze hebben minder afstand gehouden, zijn nog steeds meer blijven reizen. Dus die enorme piek op 1 juni, die is toch, ja, zou je kunnen zeggen, zou je moeilijk zo 1-op-1 kunnen leggen aan het oproepen van Trump om het land weer open te doen. Maar het valt wel qua tijd daarmee samen en dat komt ontzettend slecht voor hem uit, omdat het heel sterk suggereert dat hij persoonlijk verantwoordelijk is voor die nieuwe groei. Daar komt hij denk ik toch maar niet zomaar vanaf.
Nee, en dat is ook iets dat zie je nu. De Democraten zijn spotjes aan het maken waarin ze Trump een verkeerde aanpak van de coronacrisis verwijten en zeggen dat hij wegkijkt. En tegelijkertijd zie je dat er binnen de Republikeinse partij is er een soort stille campagne op gang gekomen om Trump zover te krijgen of hij alsjeblieft een keer een masker wil omdoen. Omdat het er toch wel naar uitziet dat het dragen van maskers helpt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar Trump is te ijdel en die wil daar niet aan.
En wat ik interessant vind, hij ziet eruit als een Lone Ranger, toch, zei hij, als hij dat
ja,
doet.
Ja, maar die heeft zijn masker toch nog volgens mij altijd om de ogen en niet om de mond. En ja, wat je ziet, dat vind ik interessant. Ik heb natuurlijk de speeches, de tweets en de persconferentie van Trump gevolgd de laatste tijd. En als je daarnaar luistert, dan heb je eigenlijk niet het idee dat er überhaupt een coronaproblematiek gaande is in Amerika. Hij heeft het er heel weinig over. En als hij het erover heeft, dan is het kort van ja, hier en daar wordt uitbraken, die zijn we onder controle aan het krijgen. Maar voor de rest is het business as usual en gaat de economie fantastisch. Dus je kunt bijna een soort spelletje doen, uitspraken van Trump of ze nou uit 2020 of uit 2016 komen en je kunt het er vaak niet aan aflezen. En dus hij negeert het echt een beetje hoor, dat valt me wel echt op.
Laten we de gevolgen bekijken voor de verkiezingen van komende november. Want iedereen die linkt die coronacrisis, deze groei in republikeinse staten daaraan. En het is ook iets wat duidelijke gevolgen gaat hebben voor hoe straks de presidentsverkiezingen gaan lopen. Trump die leek begin dit jaar te hebben gegokt, zoals je al zei, dat het een democratisch probleem kon blijven, die coronacrisis. En nou, dat is niet zo geweest. Maar hij lijkt ook te hebben gegokt dat de economie weer terug kon komen als hij zou zeggen, We moeten weer open gaan. We moeten weer gaan groeien. En dat komt volgens mij omdat de peilingen heel duidelijk aangeven dat hier voor hem een enorm winstpunt is. Ik had gisteren gelezen dat 54% van de witte kiezers, en dat zijn nog steeds de grootste groep, de meest betrouwbare groep kiezers, dat 54% Trump een voldoende geeft op het gebied van economie. Dus echt het winstpunt. Dat lijkt hij toch echt de hele tijd omhoog te willen praten. Denk je dat die coronacrisis, die gaat veel doden kosten. Tegelijkertijd is het verband met de economische groei is niet zo één op één. Hij zou daar nog steeds mee weg kunnen komen, denk je niet?
Ja, ik vraag me dat af. Kijk, het is nog 4 maanden. Dat is lang. Krijg je de economie van de VS weer op de rails binnen die tijd? Dat is erg lastig. Want het probleem is dat mensen op een gegeven moment gewoon zelf ook niet meer dingen gaan kopen of niet meer in de restaurant gaan zitten omdat ze bang zijn voor besmetting. Het is niet alleen maar een lockdown maatregel die dat bepaalt. Dus er is bijna los van beleid een drukkend effect op de economische koers van een land. Ik zag een interessante peiling die eerder deze week uitkwam van Yahoo News en YouGov, dus een peilingsbureau. En die kwamen tot het inzicht dat 94% van de kiezers in Amerika weet al op wie die gaat stemmen. En weten dan dat het of Biden of Trump wordt voor zichzelf. En dat is een exceptioneel hoog aantal zover voor de verkiezingen. Bij de vorige verkiezingen was er een hele grote groep kiezers die in de laatste week nog aan het twijfelen was. Wordt het Trump of wordt het Clinton? En dat vraag ik me af, wat zegt dat over de Verenigde Staten, dat nu iedereen toch ongeveer al wel weet wat ze gaan stemmen? Dat betekent dus eigenlijk dat, corona of niet, economie of niet, de komende maanden erin die ze misschien helemaal niet zo heel veel toe doen.
Nou ja, dat mensen zeggen dat ze weten wat ze gaan stemmen, betekent niet dat het niet kan veranderen natuurlijk. Maar het is inderdaad wel exceptioneel hoog. Ik denk dat dat ligt aan het enorme effect, het polariserende effect wat Trump toch zelf ook heeft op zijn kiezers. Maar tegelijkertijd denk ik dat het feit dat mensen beslist hebben wat ze gaan stemmen, dat verandert het fundamentele feit niet dat in de Verenigde Staten de verkiezingen in een paar kiesdistricten worden beslist. Waar de verhoudingen ongeveer 50-50 liggen, waar heel veel dingen afhangen van hoeveel mensen naar de stembus kunnen worden gebracht, wat de twijfelende groep daar gaat doen, zelfs als het maar 6% van de kiezers is. Dus daar is, ik weet niet of dat betekent dat de verkiezingen al een gelopen race zijn.
Nou, dat is gelukkig. Ja. Dan kunnen we in ieder geval door blijven gaan met het maken van podcasts en het schrijven van stukken. Maar het zijn wel coronaverkiezingen geworden. En dat is een beetje een open deur. Maar ik moet de hele tijd terugdenken aan wat je net zei over die periode waarin eigenlijk de polarisatie in Amerika een beetje naar de achtergrond was gedrukt. In de nasleep van het hebben van een gezamenlijke vijand. En we hebben het de hele tijd over polarisatie. Ik merk hier, als je spreekt met mensen, dat er is echt wel een hunkering naar het willen overkomen van die verdeeldheid. Juist nu er zo'n externe bedreiging of zo'n neutrale bedreiging is als een virus.
Maar is dat ook niet omdat jij vooral spreekt met democratische kiezers? Want volgens mij is dat het thema verbondenheid is toch gewoon het kernthema van Joe Biden. Dat hij de verbinder is en dat hij dat kan brengen. En zolang zeg maar een verlangen naar verbondenheid een centraal thema is, kan Biden niet verliezen.
Nee, maar het zit ook bij republikeinse kiezers die zeggen, weet je, ze houden niet van de toon waarop het debat wordt gevoerd van beide kanten. Ze vinden dat inderdaad op het moment, dat vinden ook republikeinse kiezers, op het moment dat er zo'n virus is, dat er sterk nationaal leiderschap nodig is om dat aan te pakken. Ik zeg niet dat dat voor alle kiezers het exact hetzelfde is, maar er is ook een duidelijke koppeling te zien tussen Trumps populariteitspeilingen en die virusaanpak. Trump is minder populair geworden, stukken minder populair bij iedereen vanwege corona. En een deel van de redenen die worden aangegeven, zowel in kiezersonderzoek als net hoor je ook terug in interviews, is dat het te maken heeft met het feit dat het Trump niet lukt om zich als een nationale leider op te stellen in crisistijd.
Ja, toch denk ik, weet niet hoe jij erover denkt, maar toch denk ik dat Trump dat de beste electorale kans die er voor hem is, als het te maken heeft met corona, is om gewoon zichzelf weg te houden van het beleid, om zijn mond te houden. Want als hij wordt geassocieerd met beleid, kijk, hij kan nooit meer inlopen dat hij geen leiding heeft gegeven aan de nationale aanpak. Maar dat als hij dat nu gaat doen, terwijl corona hard groeit in republikeinse staten, terwijl de Verenigde Staten internationaal gezien het helemaal niet goed doen. Als hij nu probeert eigendom te nemen van het probleem, dan straalt het sowieso op hem af. Terwijl als hij blijft volhouden dat dit een zaak is van gemeentes, staten, counties, dan kan hij blijven zeggen dat hij altijd heeft gezegd, we moeten de economie redden. Ik heb vanaf het begin heel slim gedaan. En dat hij zich een beetje kan vrijmaken van het thema. Of geloof je daar niet in?
Nee, de vraag, ik denk dat je gelijk hebt dat dat de aanpak is. De vraag is dus of de kiezer het gelooft. En dat is iets wat we nu nog niet weten. En dat is iets dat moet de komende maanden duidelijk worden. En dat weten we pas echt op het moment dat er echt gestemd gaat worden. Maar dus, ja, Trump heeft zichzelf op een heel riskant onderwerp, of een heel moeilijk onderwerp, vastgeketend. Een pandemie en doen alsof het er niet is. En alsof hij er geen verantwoordelijkheid voor draagt voor de mate waarin de uitbraak zich voert. Maar de Amerikanen zijn ook niet gek. Die zien ook wel dat ze op een gegeven moment de pandemie broeinest van de hele wereld aan het worden zijn. En gaan zich afvragen, hoe kan dat in vredesnaam? Maar goed, dat is iets voor de komende maanden. En dat gaan we zien.
Goed, nou, we gaan elkaar over 3 weken weer bellen. Dankjewel, Casper. Tot volgende keer.
Oké, spreek je gauw.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.